iets lezen uit het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 17, 18. Openbaring 17. En een van de zeven engelen die de zeven scharen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren en met wie de koningen der aarde gehoreerd hebben. En zij die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en parelen. En ze had in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis. Het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij toen ik haar zag, met grote verbazing. En de engel zei tot mij: waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens dat haar draagt. Het beest dat gij zaagt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond. En het vaart ten verderven en zij die op de aarde wonen, wie naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als ze zien dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen. Vijf ervan zijn gevallen, één is er nog. En de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, en het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Maar het is uit de zeven en het vaart ten verderven. En de tien horens die gij zaagt, zijn tien koningen. Die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zijn macht als koningen met het beest. Deze zijn één van zin, geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tot mij: de wateren die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens die gij zaagt en het beest, deze zullen de hoer haten. Ze zullen haar berooid maken en naakt haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw die gij zaagt is de grote stad die het koningschap heeft over de koningen der aarde. Hierna zag ik een andere engel die grote macht had neerdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met luider stem of met sterke stem, zeggende: gevallen, gevallen is de grote stad Babylon. En ze is geworden een woonplaats van duivelen, een schouwplaats van alle onreine geesten en een schouwplaats van alle onreine en verfoeid gevogelte. Omdat van de wijn van de hartstocht hare hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben. En de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht van haar weelderigheid. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Vergeld haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken, mengt haar het dubbele in de beker die zij gemengd heeft. Geeft haar zoveel pijniging en rouw als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want ze zegt in haar hart: ik troon als koningin Ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen. Dood en rouw en hongersnood. En ze zal met vuur verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar geoordeeld heeft. En de koningen der aarde die met haar gehoord hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen wanneer zij de rook van haar verbranding zien. Van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: wee, wee, gij grote stad, Babylon. Gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. De kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt. Lading van goud, zilver, edelgesteente en parelen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer. Kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem, tarwe, lastdieren, schapen, lading van paarden, wagens en van wagens en van lichamen en zielen van mensen. En het ooft waarnaar uw ziel begeerig was, is van u weggegaan. En al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden. De kooplieden in deze dingen die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouwbedrijvend, zeggende: wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper, scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en parelen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest. En iedere stuurman en iedere kustvader en de zeelieden en alle die de zee bevaren, bleven van verre staan en riepen, toen ze de rook van haar verbranding zagen, zeggende: welke stad was aan deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofden en riepen wenend en rouwbedrijvend, zeggende: wee, wee, die grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want ze is in één uur verwoest. Wees vrolijk over haar, gij hemel, en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: zo zal Babylon met geweld geworpen worden in de grote stad, en ze zal nooit meer gevonden worden. En geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bezuinblazers zal meer in u gehoord worden. En niemand die enige kunst beoefent zal meer in u gevonden worden. En geen geluid van molen zal meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal meer in u schijnen. En geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde. Want door uw toverij werden alle volken verleid. En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen. En van allen die geslacht zijn op de aarde. Tot zover. Ik wilde dit toch graag met u lezen. Niet om over elk woord iets te zeggen, dat gaat immers niet. Maar wel om u bekend te maken met wat de schrift over Babylon zegt. Babylon is het Grieks van Babel, dat is dan Hebreeuws. Het gaat dus om iets uit het Oude Testament bekend, dagen van Daniël en de vrienden, Nebukadnezar, een afgodsbeeld in de vlakte van Dura, Babel. Irak heet dat vandaag. Dat is wat concreter. Saddam Hussein, de huidige leider van Irak, is bezig om die stad Babel te herbouwen. Ik weet niet hoe ver hij is. Hij schijnt behoorlijk ver te zijn. Dat komt steeds dichterbij. En of Babylon nu concreet die stad Babel zal zijn, dat is nog maar de vraag. Misschien wel, misschien ook niet. In elk geval heeft ze in figuurlijke zin ook een betekenis en waarschijnlijk ook in de letterlijke zin een betekenis. Op een zeer plotseling moment zal daar ineens de rook zijn van de brandende stad. U en ik zijn vanmiddag waarschijnlijk al op de hoogte gebracht van rook boven New York, boven het deel van New York waar er weer een vliegtuig is neergestort. Misschien een gewoon ongeval, misschien een aanslag, niemand weet het nog. Maar dat duurt ook geen 15 minuten of wij hebben beelden van de rook van New York op ons scherm staan. Zo vlug gaat dat. Alle camera's zijn gericht op de hete plaatsen van deze wereld. En dat zal zeker in die tijd Babylon ondervallen. Nu is het mogelijk dat we de hele avond over Babylon praten, vertellen wat het is. Dat te maken heeft met handel, met economie. Dat het te maken heeft met cultuur van fluitspelers en iedereen die kunst beoefent. Nou ja, u mag alles wat cultuur betreft daaronder rangschikken. We kunnen praten over mensen die verhandeld, die ook verkwanseld worden. Het zijn allemaal elementen die in Openbaring 18 te vinden zijn. Babylon. Maar we hebben gezegd vanavond, is kerk en religie hetzelfde? Nu, het woord kerk komt ook niet in de Bijbel voor. U zoekt het tevergeefs. Toch gebruiken we het woord kerk om iets aan te duiden. Niet alleen het gebouw, ik ga naar de kerk en veelal bedoelt men een gewone locatie. Ook niet om te zeggen, de kerk, dat is het algemene woord voor wat gelovig is of wat enigszins gelovig is. Ook dat wil ik graag wegnemen. Ik bedoel met het woord kerk de gemeente van God, het lichaam van Christus. En dat moet helder zijn. Als er iets helder moet zijn, dan is het in elk geval dit, dat u alleen door het geloof in de Heer Jezus bij die gemeente kunt komen. Ik heb het natuurlijk niet over de boekhouding die ergens wordt bijgehouden, een ledenlijst. Ik heb het over leven uit God en leden van het lichaam van Christus. Dat bedoel ik met lichaam van Christus, met gemeente van God. En daar kun je alleen maar bij komen als je gelooft in dat wat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha heeft gedaan. En ik hoop niet dat daarover onduidelijkheid is. Als u vandaag in de hemel wilt komen, kan dat alleen maar door de Heer Jezus. Die aan het kruis van Golgotha gestorven is. Die voor schuldige mensen zijn leven wilde laten. En aan ieder die gelooft, dat moet je aannemen, dat moet je gelovig aanvaarden. Die aan ieder die gelooft leven geeft. En van harte hoop ik dat op dit punt niemand hier buiten die kerk, buiten die gemeente staat. De Bijbel zegt dat die gemeente aan elkaar gegeven is, aan elkaar gesmeed is door de Heilige Geest die in de individuele gelovigen is gekomen. Dus toen u tot bekering kwam, gebeurde er iets bijzonders. De Heilige Geest ging in u wonen. Maar er gebeurde nog iets, want op hetzelfde moment werd u ook aan de gemeente toegevoegd. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Het woord dopen betekent in de Bijbel altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. En u en ik zijn door het geloof in de Heer Jezus in die gemeente gekomen. En die gemeente is echt uniek. Dat is een heel bijzonder instituut. Niet onze namen, onze etiketten, maar dat verbonden zijn met hem die het hoofd is, bedoeld om in het huis van de Vader te zijn, geschikt voor de hemel, maar bestemd voor het huis van de Vader, om daar te zijn waar de Heer Jezus alles is. De gemeente is echt uniek. En ik zou willen dat ik dat over kon brengen. Het typische, het eigene van de gemeente is dat u leven uit God hebt en dat u samen de Heere Jezus completeert, dat u hem volledig maakt, dat u hem volmaakt. En zonder u en mij is de Heere Jezus, je durft het bijna niet te zeggen, niet compleet. De Bijbel zegt dat. Het laatste vers van Efeze 1. Bestudeert u dat alsjeblieft, één keer. U schrikt en u wordt dankbaar. U schrikt omdat het waarschijnlijk te hoog is, bijna onbegrijpelijk is. Maar als u het een beetje naar u toe haalt, leidt dat tot grote dankbaarheid. De gemeente, een heel bijzonder instituut. Die gemeente, broeders en zusters, zo spreek ik u nu maar aan, want als u bij die club hoort, dan bent u mijn broeder en zuster. Raar hè, zo'n club. Nou ja, ander woord maar. Maar als u bij dat gezelschap hoort, dan zijn wij broeders en zusters. Dat zegt de Bijbel daarvan. En broeders en zusters is waarschijnlijk de hoogst denkbare titel die we hier op aarde kunnen krijgen. En dat is het mooiste wat je elkaar kunt zeggen. De gemeente blijft hier niet op aarde. De gemeente gaat een keer vertrekken, gaat een keer haar hemelvaart krijgen. De gemeente gaat naar de Heer Jezus. Wanneer? Nou, als de Heer Jezus zegt, komen jullie? Het is klaar, kom maar. Kom! Bevelen roepen. Ja, het gaat niet zo zachtjes. Stem van een aartsengel, dat is be... Nou, er zitten behoorlijk wat decibels achter. Daar kun je echt van overtuigd zijn. Kom! Kom! Bevelend roepen. Laatste bazuin. Doden in Christus zullen eerst opstaan. Wij die hier in Sliedrecht in een zaal zitten, worden veranderd. Stel dat dat nu vanavond gebeurt, over 10 minuutjes. U hoeft niets meer te regelen, kan niet meer. En als u het wist, dan zou u nog een paar dingetjes regelen waarschijnlijk. Maar als het over 10 minuten gebeurt, dan gaat u zo naar de Heer Jezus. Zo met dit kloffie aan, nee. Anders, veranderd worden. We worden echt anders. En we gaan samen met hen die al ontsliepen, die ook in de Heer Jezus geloofden, hem tegemoet in de lucht. We zullen door de Heer Jezus in het huis van de Vader worden gebracht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. Dat is de hoop van de kerk. In alle donkerheid van vandaag, in alle moeite van clashes en crashes, is dit de hoop van de kerk. En elke conferentie die gaat over de toekomst van de kerk, alleen maar gericht op het aardse, schiet haar doel voorbij. Want het grote doel van de kerk is niet hier op aarde, een soort survival, een soort overlevingsgebeuren, maar is de opname, is het gaan naar hem en het zijn bij hem. Daar gaat het om. Ik hoop dat u dat begrijpt en dat u daarnaar verlangt, dat u een gezelschap bent verlangend naar de komst van de Heer Jezus. Wie gaat straks mee? Gaat de hele kerk mee, wat wij vandaag kerk noemen? Gaan alle mensen die bij een kerk staan ingeschreven mee? Nee. Gaan alleen die mensen mee die net zo denken over de doop als dato? Gaan die mee? Nee. Gaan de mensen mee die net zo over de toekomst denken als dato? Gaan die mee? Nee. Gaan mensen mee die echt strikt calvinistisch zijn? Alleen die mensen? Nee. Lutheranen soms? Nee, niet exclusief voor Lutheranen. Wie gaan mee? Mensen die leven uit God hebben. Snapt u het? Als u gelooft in het geweldige werk van de Heer Jezus, gaat u mee. Ook al zit u nog steeds te piekelen, ja, hij zegt het wel daar in Sliedrecht, maar ik ben er nog niet zo zeker van. Nou, het hoeft ook niet. Ik heb vanavond gebeden, Heer, laat het alsjeblieft niet om mij gaan. Niet mijn visie, niet wat ik zeg, maar laat het alsjeblieft om de Heer Jezus gaan. En als u gelooft in de Heer Jezus, gaat u mee. Waarom? Omdat hij u gekocht en betaald heeft. Dat is de norm. Hij deed het. Hij betaalde aan het kruis van Golgotha. En mensen die in hem geloven gaan mee. Het zou kunnen zijn dat er als wij weg zijn ineens een soort stemming ontstaat van nou, al die fundamentalisten zijn eindelijk vertrokken. Ze waren ons al een beetje zat. Dat gedram steeds, weet u wel. Maar nu zijn ze weg. En het zou kunnen zijn dat aanstaande zondag, wij zijn vertrokken, laten we dat even zo visueel maken, wij zijn weg. En dat aanstaande zondag er toch allerlei mensen naar kerkgebouwen gaan. Ik weet niet of er dan nog een voorganger is, dat ligt eraan. Hè? Ja, Het zou kunnen. De Lutheranen gingen niet mee omdat ze Lutheraan waren. De Calvinist ging niet mee omdat hij Calvinist was. En de Giliast ging niet mee omdat hij Giliast was. Nee. We gingen mee omdat we geloofden in de Heer Jezus. Dus ik weet niet of er dan nog een voorganger is. En als er nog één is, dan is het iemand die de Heer Jezus niet kent als zijn persoonlijke heiland en als zijn persoonlijke verlosser. En als die mensen zondag naar een dienst gaan, hier in Sliedrecht, dan gaan ze omdat ze geen leven uit God hadden. Ze zijn wel godsdienstig. Ze zijn wel religieus. Maar het is niet hetzelfde als kerk. Begrijpt u? Is kerk en religie hetzelfde? Nee dus. Helemaal niet. Het zou wel eens heel anders kunnen uitvallen, uitpakken dan wij vermoeden. Nu heb ik altijd gedacht dat Babylon in de toekomst een soort restgroep zou zijn van alles wat ooit christelijk is geweest. Dus christelijk, maar zonder echt een persoonlijke relatie met Christus. Nou, daar kan ik me best iets bij voorstellen. Dat mensen christelijk zijn, kerkelijk zijn, religieus zijn, zonder echt het besef, de Heer Jezus, Hij is mijn heiland, Hij is mijn verlosser. Hij heeft het voor mij aan dat kruis van Golgotha volbracht. Een religieus, een kerkelijk sausje is niet genoeg. Ik heb jaren het gevoel gehad dat ik er wel bij hoorde. En nu denk ik, ik hoorde er niet bij. Als de Heer Jezus in die tijd zou zijn gekomen, was ik niet meegegaan. Nou, dat zit hem niet in het aantal bijbelteksten uit je hoofd geleerd. Het zit hem ook niet in een stuk ijver, in een stuk inzet. Het zit hem in een relatie. Leven uit God. Ik wil zo graag helder hebben dat er een religieus stelsel nu al is zonder relatie met de Heer Jezus. Nog preciezer, ik ga het een beetje aanscherpen, er zijn zelfs hele groepen die niets van de Heer Jezus willen weten. Ik ga u niet allemaal etiketteren. Ik hoop van harte dat u één etiket krijgt. En weet u wel, leven uit God. Zo'n etiket. Maar het kan zijn dat u op de hoogte bent van wat er zich allemaal voordoet om ons heen. Nu hoeven wij alles niet te weten. Dat maakt echt niet gelukkig. Zei mijn moeder ook al, alles te weten maakt niet gelukkig, toen ik haar van alles vroeg. Dat is een mooi antwoord natuurlijk. Want dan hoef je geen antwoord te geven. Maar we hoeven ook niet allemaal te weten wat er allemaal mis is om ons heen. Maar u weet dat er mensen zijn als meneer Kuitert die proberen te vertellen dat Jezus, nou ja, hij is als historische figuur natuurlijk niet weg te redeneren, maar voor de rest heb je er ook niet zoveel aan. Misschien een soort guru-figuur, weet je, een soort, ja, hij heeft toch wel bijzondere dingen gehad, dat wel, maar. Zo is de Heer Jezus langzaam maar zeker uit het beeld verdwenen. En er zijn vandaag kerken waarover de naam van de Heer Jezus niet meer gesproken wordt. Noemen ze nog steeds kerk. Nou, ik noem ze religie. En het gaat eigenlijk niet meer om de Heer Jezus. En er wordt ook niet opgeroepen om te geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En er wordt ook niet gezegd dat je alleen door hem in de hemel kunt komen. Dat wordt al lang niet meer gezegd. Dat is bovendien ontzettend dom, want daarmee disqualificeer je al die andere groepen. Hè? Islam of het boeddhisme of het hindoeïsme. En zo gaat het verder. Hele volkstammen horen nooit iets over de Heer Jezus. Zeg nog niks, want ik kan niet in hun hart kijken. Dus ik moet ook nog oppassen. Ik moet niet zeggen, nou als ze daar zijn, bij die dominee, nou maar dat is maar redding van een zootje ongeregeld. Daar horen ze nooit wat over de Heer Jezus, die gaan dus niet mee. Wees voorzichtig, dat zal de Heere God zelf wel regelen. Die boekhouding is dus niet hier op aarde gevoerd, die is in de hemel vastgelegd. En als hun naam staat in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld af, hele volzin, maar zo staat het in de Bijbel, dan gaan ze mee. Dan gaan ze mee. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Want ik heb al heel lang geleden gehoord. Babylon, ach, Roomse kerk. Ja, zo ging het ongeveer bij ons op het dorp. Er waren maar twee Roomsen, de rest was gereformeerd. Dus dat kun je makkelijk zeggen. Nou ja, Nee, maar zo lag de situatie. En dan krijg je dit soort dom gepraat. Nou, ik ben er inmiddels achter dat er in de Rooms-Katholieke Kerk oprechte kinderen van God zijn. Ik ken er een hele rij inmiddels. Ik ga u niet die kant op praten, dat doe ik niet. Maar je moet wel voorzichtig zijn. Als zij geloven dat de Heer Jezus voor hun schuld aan het kruis van Golgotha gestorven is, zijn het kinderen van God. Hebben ze een leven uit God, gaan ze mee. We moeten dus voorzichtig zijn met etikettering. Maar ik ga u wel zeggen dat hele volkstammen nooit iets horen over de Heer Jezus. En het is maar de vraag of zij ooit bewust hun keuze gemaakt hebben voor de Heer Jezus. Of ze ooit echt tot bekering zijn gekomen. Dat is maar de vraag. En die vraag is heel dwingend en dringend vandaag. Wie is de Heer Jezus voor je? Dat is de vraag die eigenlijk bepaalt waar iemand zit. Goed, het is dus behoorlijk uitgehold geraakt in de loop van de geschiedenis die wij recent achter ons hebben. De Bijbel is ontkracht, is gewoon helemaal een beetje uitgehold van binnenuit. Niet alleen over de evolutietheorie hoor, maar over veel meer dingen. Over bloed en over leven en over de Heer Jezus die God zelf is. Nou, het een was niet weg of het andere kwam en ze gingen maar uithollen. Er blijft uiteindelijk bijna niets over. Dat is in Nederland. Maar ik wil nog een stapje verder gaan. Ik wil zo graag duidelijk maken dat er in deze wereld hele horden zijn, miljoenen zijn. Zonder de Heer Jezus. En ik wil ze ook niet disqualificeren. Ik wil ze niet veroordelen. Kan ik niet, mag ik niet. Maar ik wil het wel kwijt opnieuw misschien. Want u hebt het de vorige keer ook al kunnen beluisteren. Als u goed geluisterd hebt. 600 jaar na Christus. Is er een profeet gekomen. Iemand die zichzelf profeet noemde. En die profeet heeft, laat ik maar zeggen, allerlei dingen uit het Oude Testament, uit het oude volk Israël genomen. En dat heeft hij gemixt met een aantal dingen uit het Nieuwe Testament die hij van mensen en van anderen, van kooplieden, had gehoord. En daar heeft hij een boek over geschreven. En dat boek bestaat nog steeds. En dat boek heeft in elk geval één groot thema. God heeft geen zoon. En op het gevaar af risico te krijgen, misschien wel conflict te krijgen, ga ik u nu zeggen. Dat dit misschien de kern van het Babylon is. En dat betekent dat Babylon heel wat anders is dan alleen maar een uitgehold christelijk sausje. Dat ook. Maar dat is niet alles. Toen Johannes op Patmos was, een paar van jullie zijn onlangs in Patmos geweest en hebben eigenlijk een beetje retraite gehouden daar in die kerken. Die hebben ook Efeze gezien. Ja, ik was er een beetje bij, daarom weet ik het. En we hebben die stad gezien en al die afgodstempeltjes, al die afgodsbeelden, al die toestanden die daar te vinden waren. Ook in Korinthe, het barsten van de afgoden, je wordt er helemaal ziek van. Maar in die tijd heeft Johannes in elk geval geweten dat er een aantal gevaren dreigden. En die gevaren heeft hij gezien door Gods geest, dat geloof ik. Hij heeft daarop een paar brieven geschreven. U kent ze? De brieven van Johannes? Nou ja, niemand zegt wat. Ze staan in de Bijbel! Oké, u bent weer bij de les. Die brieven gaan eigenlijk maar over één thema, als u het goed leest. Namelijk over de antichrist. Daar heeft hij het over. Hij zegt, nou de antichrist is er nog niet, maar vele antichristen zijn uitgegaan. En wat is dus het gevaar dat dreigde was, dat ze de Heer Jezus niet meer zagen als God zelf, als God de Zoon. Dat is het probleem. En daarover schrijft hij drie brieven vol. Moet u toch eens gaan lezen. Maar of dat nu wel of niet geholpen heeft, weet ik niet. Hij heeft nog een brief geschreven, Johannes. Dat is zijn evangelie, weet u wel?
Ook in de Bijbel, hè? Evangelie van Johannes. Waar gaat het over in dat evangelie? Over het feit dat het woord bij God was, dat het woord God was en dat dat woord onder ons gewoond heeft. En dat ze zijn heerlijkheid hebben aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij schrijft een hele evangelie over het feit dat de Heer Jezus, die ook echt geboren is in Bethlehem, die ook echt geleefd heeft in Nazareth, die ook echt gesproken heeft in Judea, Galilea en in Jeruzalem, die ook echt een veroordeling heeft gekregen van Pilatus en van Herodes en van de hele reutemeteut daaromheen. Sorry hoor, nou ja, een ander woord, u kiest maar wat. Maar in elk geval, hij is er echt geweest. Maar Johannes zegt, hij is God, hij is God. Waarom zei Johannes dat zo nadrukkelijk? Omdat toen al de dwaling kwam dat hij niet echt God was. Dat kwam toen al op. Nou, dat was ongeveer in het jaar 90. Misschien 92, 93 na Christus. In die tijd. In die tijd zit Johannes ook gevangen op Patmos. En krijgt hij door een engel en door de Heer Jezus zelf dit Bijbelboek waar we ons nu mee bezighouden. Het boek Openbaring. Openbaring, onthulling, openbaring van Jezus Christus. Het is hem vergund om ineens te zien wie hij is. En dat schrijft hij, dat heeft hij u gegeven, dat boek hebben wij in handen. En over wie gaat het dan? De openbaring van Jezus Christus. Over wie hebben we het? Over iemand die in de troon is, over iemand die God zelf is. Weer datzelfde thema. Nou, dat was, laat ik maar zeggen, in het jaar 90, 95 na Christus. Nog een keer het getal. 600 jaar na Christus, dus 500 jaar na Johannes ongeveer, komt er iemand die zegt, ja, niks hoor, God heeft helemaal geen zoon. Niks, dat is helemaal niet waar. Ja, er is wel een Jezus geweest. Ja, ik heb ook in mijn boek, zegt diezelfde profeet tegen u, in mijn boek staat hij wel 6 of 7 keer hoor, hij staat er echt in hoor. Er wordt echt de naam Jezus gebruikt. Maar God heeft geen zoon. En Johannes zegt, dat is nu de geest van de antichrist, nog preciezer. Dat is nu precies wat de antichrist voor heeft om te vertellen dat God geen zoon heeft. Dat staat op een moskee in Jeruzalem, op de heilige berg, op de berg Moria. Die moskee van Omar, weet u wel? Dat was u toch, schoentjes uit, naar binnen. Nou, doet maar niet weer. Nou, je zit er ook een paar die zeggen, niks hoor. Nou, het kan zijn dat u nooit schoenen uitdoet, dat is natuurlijk een optie. Nee, ik snap wat u bedoelt hoor. Maar je gaat toch niet je schoentjes uitdoen voor te zeggen, zeg maar, hier wordt geleerd dat God geen zoon heeft. Lieve mensen, waar is nu straks Babylon? Dat is een religieus centrum, stelsel, denkkader zonder de Heer Jezus. En nu mag u verder gaan met al uw conclusies. Ik wil zo graag bewogen zijn voor mensen die daarin zitten. En ik wil eigenlijk gaan oproepen, maak dat je daar wegkomt. Maar het is o zo moeilijk. Ik wil u dit zeggen, het Babylon van straks heeft al een gezicht gekregen. Het is religie, maar het is niet de kerk. En als de kerk vandaag in dialoog gaat met, en als ze in overleg treedt met, en als ze vinden dat ze het ongeveer hetzelfde hebben, dat ze toch ook monotheïstisch zijn, één God dienen, hè, de Joden doen dat, en zij doen dat, en de christenen doen dat, hè, dat moet toch ongeveer hetzelfde zijn, nietwaar? Dus samen overleg, en maar praten, en maar babbelen, monotheïstisch. Nou, de Joden die dat beweren, die geloven ook niet in de Heer Jezus. Want die zien helemaal niet dat die Jezus over wie wij het hebben, dat die God de Zoon is. Dat erkennen ze van geen millimeter. Nul. Dus die kunnen het wel vinden met die mensen die dat ook zeggen, toch? Die zeggen toch hetzelfde? En als er vandaag een christelijk leven is met een C'tje, een heel klein C'tje, ja, we geloven dat de Bijbel een bijzonder boek is en dat God toch wel te vinden is in de Bijbel. Nou ja, ik zeg het een beetje raar, maar u begrijpt aan mijn intonatie al wat ik bedoel. Nou, die vinden eigenlijk ook wel dat je best kunt praten met die mensen dat Jezus... Ja, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld, maar dan houdt het ook een beetje op. Nou, dat gezelschap, dat kan heel goed met elkaar praten. Want alle drie geloven ze niet dat Jezus God de Zoon is. Geloven ze niks van. Lieve mensen, dat is Babylon. Dat is religie. Dat is godsdienst zonder de Heer Jezus. En weet je wat de duivel wil? Hij wil dat de Heer Jezus in jouw leven weggaat. Johannes de Doper zei, hij moet wassen en ik moet minder worden. En de duivel zegt wel, nee, jij moet wassen en hij moet minder worden. God heeft één groot plan en dat is om de Heer Jezus in het centrum van alles te zetten. Al zijn plannen, al zijn gedachten hebben als centrum de Heer Jezus. En de duivel heeft ook één plan. En dat is dat hij niet in het centrum moet komen. En hij weet drommels goed, die duivel weet drommels goed dat dat centrum waarin God zijn plannen gaat waarmaken, Jeruzalem is. En dus moet Jeruzalem eraan. En hij weet ook heel goed dat dat volk een soort draagmoeder is van deze dingen. Dat volk Israël. En dus moet het hele volk eraan. Zo is die. Het is net een soort Haman. Het is te gering dat ik een man uitroei. Niet alleen een man met de naam Mordechai. Het hele volk moet eraan. Het hele volk moet eraan. De plannen van de duivel hebben één doel. En dat is te verhinderen dat de Heer Jezus Christus schittert. Te verhinderen dat hij God zelf is. Te verhinderen dat hij de koning der koningen is. Te verhinderen dat hij de Heer der heren is. Te verhinderen dat er ooit een stad zal komen. Die heet de stad van de grote koning. Het Sion van de heilige Israëls. Hij wil verhinderen. En dus moet alles wijken. En dat heeft hij al eeuwen gedaan. Hij heeft flink wat ervaring. En hij heeft zijn eigen schuilhoeken en zijn eigen terroristische benden gevormd die met atoomwapens niet te bestrijden zijn. En in die tijd leven wij. Ik zeg niet dat we dat in de volle omvang mee zullen maken, maar u bent stekenblind als u vandaag denkt dat het allemaal wel meevalt. Want het valt niet mee. De aanvallen zijn legio en ze hebben altijd het ene doel, Christus. De verhoging van de Heer Jezus, dat moet worden voorkomen. En ik zei toen we openbaring 12 behandelen, dat is een tijdje terug. Toen zei ik, als er iets uit jouw leven komt in de verhoging van de Heer Jezus, dat er iets uit ons komt wat te maken heeft met hij wordt verhoogd, dan zegt de duivel, hap, dan kunt u de klok op bijzetten. Dan komt de aanval, dan is de aanval er al. Hij probeert onmiddellijk te happen, onmiddellijk te grijpen. Zoals de draak voor die vrouw stond, die op het punt stond dat mannelijke wezen te baren, openbaring 12. Zo staat de draak vandaag voor jou om elk stukje openbaring van de Heer Jezus weg te kapen. Onmiddellijk. Want dat moet weg. God heeft geen zoon. Ik ben een beetje fel, ik ben een beetje geëmotioneerd, omdat wij veel te veel gemakzucht kennen en niet meer weten waarover we het hebben en niet meer weten in welke tijd we leven. Nu, openbaring 17 en openbaring 18 maken u weer wakker. En die maken u zo wakker dat u hier ineens gaat zien dat er een vrouw zit op een beest. Nou, over dat beest heb ik het al gehad in openbaring 13. Ik kan niet alles herhalen. U bestelt toch bandjes? Doet u dat maar. Ja, ik heb goed wat provisie aan die bandjes. Mijn auto loopt ook niet op buiten. Onzin, geen cent. Het gaat naar het werk van de Heer. Maar het zou kunnen zijn dat u openbaring 13 niet meegemaakt hebt. En daarom zeg ik het maar, u kunt dus een bandje bestellen. Ik kan het niet allemaal herhalen. Maar in openbaring 13 zag je een beest uit de zee opkomen. En ik heb toen gezegd wie dat beest was. Wat zoiets voorstelt. En ik heb dat toen al vergeleken met de euro wordt van ons allemaal. En u weet precies waar ik aan denk. Ik weet niet wie daar allemaal aan de leiding zitten. Natuurlijk zitten in het etentje in Londen een paar grote. Maar ja, dan belt Wim Kok toch op. Ik wil er ook graag bij zijn. Ik wil ook graag. Een English tea is als nooit weg. Hè? Dus hij, nee, maar u snapt het wel. Want die hele ontwikkeling gaat razendsnel. Het gaat alleen maar verder. Europa is zich aan het manifesteren, is zich aan het groeperen. En de macht van Europa is behoorlijk aan het opkomen. Dat beest, dat is er. Maar nu staat in de Bijbel, in hoofdstuk 17 van ons boek, we hebben dat samen gelezen, dat op
de rug van dat typische, rare, complexe beest. Want het heeft 7 koppen, 10 horens. Ja, godslasterlijke namen, scharlakenrood. Nou, daar staat nogal iets van dat beest. Maar op de rug van het beest zit een vrouw. En dat blijkt Babylon te zijn. Dat staat er. Dat staat er gewoon bij. Dus dat hebben we niet bedacht, verzonnen. Dat staat er gewoon. En Babylon wordt dus én als een stad gezien, én als een vrouw gezien. Even vreemd. Maar we komen nog bij Openbaring 21. Daar wordt de bruid van het lam als een vrouw gezien en als een stad gezien. Beide beelden komen terug. Stad en vrouw. En bij vrouw gaat het om emotie, om relatie. En bij stad gaat het om bestuur, om orde wie ze is, dus naar buiten toe. Dat zijn de kenmerkende dingen van Babylon, maar straks ook van het nieuwe Jeruzalem. Om dit Babylon te zien moet je naar de woestijn. En om het nieuwe Jeruzalem te zien moet je naar een grote en een hoge berg. Nou, een beetje verschil, hè? Verschil moet er ook zijn. U snapt het toch al? Ofwel in de woestijn, in de ontbering, ofwel op de toppen. En op de hoogten van je geloof. Dat is het taalgebruik. Die vrouw die in Openbaring 17 als vrouw op een beest zit, die in Openbaring 18 als een stad valt, dat Babylon, dat wordt hier omschreven. En u zou willen dat ik mijn gevoelens kan uiten. Ik heb me echt de hele dag al afgevraagd, hoe zal ik het zeggen? Ik weet het eigenlijk nog niet precies. Dat is altijd zo. Dat is misschien heel stom van me om dat zo te zeggen, om mijn gevoelens te uiten. Maar dat is de worsteling van iedere prediker misschien. Dat hoop ik in elk geval. Het is wel de worsteling om te zeggen, Heer Jezus, ik wil graag over u praten. Ik wil niet over die troep en over die rottigheid van dam praten. Daar koopt niemand wat voor. Daar heb je niks aan. Het gaat om dat ze u zien en dat ze uw glorie zien. Uw grootheid. Nu, je ziet het hier gebeuren. Dat beest, scharlakenrood, 7 koppen, 10 horens. Europa aan de macht. Heb ik toen gezegd, hè? Openbaring 13. Dat beest manifesteert zich. En het heeft 7 koppen. Nou, dat zijn 7 bergen, stond in onze tekst. Ook zijn het 7 koningen. Dus 2 betekenissen in die 7 koppen. 7 bergen. Rome, Jeruzalem. Allebei gebouwd op 7 bergen. Ook zijn het 7 koningen, waarschijnlijk regeringsvormen. Er zijn 7 regeringsvormen geweest in het Romeinse Rijk. En dat beest, dat wordt de 8e. En dat krijgt een nieuwe vorm. Vandaar dat je misschien gaat praten over de 9e koning. Een boek in christelijke kring graag gelezen van mijn vriend en broeder Willem Ouweneel. Die dan over de Heer Jezus schrijft. Het is even moeilijk, maar goed. Het is wel mooi. Daar komt die 7 bergen, dat 7 bergen element vandaan. Maar die 10 horens, dat zijn 10 koningen. En nu wil ik gewoon iets beleiden, want ik heb ook vroeger misschien wel eens in Slieder gezegd, die 10 koningen hebben te maken met de 10 staten van Europa. En toen de EEG ontstond en later Europa in verenigde vorm ontstond, toen zijn we gaan tellen. Hè? Nederland, België, Luxemburg, weet je wel. En we kwamen aan 8 en toen aan 9 en toen kwamen we aan 10. En toen zeiden we, zie je wel, daar heb je het. Hè? Daar heb je de 10 tenen van het beeld van Daniel. Daar heb je de 10 koningen uit het boek Openbaring. Je hebt ze alle 10. Nou, toen kwamen we er 12 en toen zeiden we, ja, nou gaan we Benelux maar als 1 tellen. Het is helemaal van die kleine landjes. Maar we willen toch gebied 10 blijven. Maar dat lukt ook niet helemaal, maar toen kwamen we toch weer 11, 12, 13. Toen kwamen we 17, 18. Dus toen. Nou, we zijn in de herkansing nu. We gaan dus nu over de euro praten. En we zijn nog niet bij 10, weet je wel. Dus daar komen dan die 10 wel uit. Hè? Ja. Zo heb ik het gezegd. Ik zeg het een beetje stom, maar zo is het ook heel vaak geventileerd. Heel vaak. Ik ga het nu anders doen. Ik ga met u lezen Psalm 83. Gaat u met me opzoeken? Psalm 83. Psalm 83. Dat is een psalm van Asaf. Ik weet niet of u weet wie Asaf is. Asaf en Jedutun en Heman. Hè? Ja, dat is, de muziek zit te knikken onmiddellijk, dat snap ik. Want dat zijn de muzici van vroeger geweest. Dat, zo. Maar van Asaf staat iets bijzonders. Weet u dat hij tijdens het zingen ook profeteerde? Hij was al zingend aan het profeteren. Nou, let u op, de profetie van Asaf. Een lied, een psalm van Asaf. O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen. Komt u toch bekend voor, hè, zoiets? Toch wel, hè? Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Allemaal de Middellandse Zeeën. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd tegen u, een verbond gesloten. En u moet u opletten. De tenten van Edom, 1. Ismaël, 2. Moab, 3. De Hagrieten, 4. Gebal, 5. Ammon, 6. Amalek, 7. Filistea, 8. Tyrus, 9. Assur, 10. Dat zijn ze. Dan heb je ze alle 10. Dat zijn die 10 koningen. Als u dit werkelijk oppakt, dan zult u ontdekken dat Europa gaat samenwerken met 10 landen die daar om Israël heen liggen. En dat ze gezamenlijk gaan opereren. En als eerste wordt daarin Edom genoemd. Nou, Edom was niet het vriendje. Hè? Dat is, Jacob heb ik lief gehad en Esau, Edom en Esau, dat is hetzelfde. Esau heb ik gehaat, zegt het boek Malachi. Niet de persoon, maar het volk. Wat ze gedaan hebben. Hoe ze zich opgesteld hebben. Die 10 koningen uit Openbaring 17 en ook uit het boek Daniël, want dat zijn de 10 tenen van dat beeld. Die 10 koningen worden alle 10 genoemd. Dat zijn de landen om Israël heen die samen met Europa gaan opereren. We hebben macht 1 uur met het beest. Een hele korte tijd maar. Is ook niet zo lang nodig, want ze dulden elkaar in feite ook niet. Maar ze gaan samen optrekken. Edom wordt als eerste genoemd. En Edom, ga ik straks nog iets van zeggen. Maar ze hebben op hun rug een vrouw zitten die de grote hoer genoemd wordt. Met wie iedereen gesjoemeld heeft, gerommeld heeft. Volkeren hebben met haar gehoereerd. Nu, dat gaat dan niet om, laat ik maar zeggen, dingen die wij dan hoererij noemen, maar het gaat om relaties aanknopen die niet kosher zijn, die niet zuiver zijn. En ze hebben dat allemaal gedaan. En ze hebben in dat spel met elkaar de getuigen van Jezus omgebracht. Daar heb je het weer. Als je zegt dat de Heer Jezus God zelf is, dan heb je een probleem. Dan loop je risico. Dan steek je je nek uit. Maar ze hebben in hun spel, in hun samenhang, de getuigen van de Heer Jezus gedood. De heiligen. En dit gezelschap trekt op. Volgens Openbaring 16, we hadden het de vorige keer, trekt dat hele clubje op naar Jeruzalem, zal uiteindelijk 1 verlangen hebben, Jeruzalem in de Middellandse Zee, de hele zaak wegschuiven, voor je uitschuiven en dan verdrinken maar, weg ermee. Dat is het plan. En God wil ook dat ze dat doen, maar ze zullen daar tot een einde komen. Daar, bij Jeruzalem en rondom Jeruzalem. En die vrouw stuurt hen daarin. Ment hen. Je kunt het ook anders zeggen, die machtsblokken die er dan zijn, tolereren die vrouw. Ik weet niet waar het nadruk ligt, maar van beide kanten mag je het benaderen. Zij zullen eensgezind strijden en dan komt het lam En het lam strijdt tegen hen. En zij zullen verliezen. Dat staat hier. Dat hele gebeuren daar in het Midden-Oosten, inclusief Babylon en misschien zelfs letterlijk Babylon, misschien krijgen ze Irak mee. En Irak wordt misschien wel dus de representant van het moslimgebeuren genoemd, nu al. Ja, ze hebben nog een beetje moeite in Amerika met Irak. Dan lopen nog sancties tegen Irak. Maar als Amerika het niet wint in Afghanistan, dan wordt Amerika weer vriendje met Irak. Dat duurt niet meer zo lang. Maar ze hebben hen nodig. Het probleem ligt veel complexer dan wij vermoeden. En iedereen die daar in het Midden-Oosten rondkijkt, weet dat het heel complex is. En dat alles aan zijde draadjes hangt. Die zijn heel dun. Dit hele gebeuren gaat zich samen bundelen. En ze gaan samen op stap, want Jeruzalem zal eraan moeten. Amerika wordt op de een of andere manier buitenspel gezet. Dat is nog het vriendje van Israël, maar niet meer van Europa straks. Want Europa is tegen Israël. Is nu al voor de tegenstanders van Israël. Dat is al lang helder. Die kaarten zijn al geschud. Arafat komt graag in Den Haag. Om u maar één stopplaats te noemen. Het klinkt een beetje somber, dat klinkt een beetje pessimistisch, maar dat is wat hier staat. In dit Bijbelboek 17-18 staat dat daar religie is, godsdienst is, Babylon is, vermengd met politiek, met Romeins politiek, met West-Europese politiek, samen met 10 koningen die daar om Israël heen liggen. En ze hebben maar één doel, gezamenlijk daar in Jeruzalem de baas te zijn, zodat de Heer Jezus daar niet kan komen. En u kunt u zeggen, wat gek. Nu, het Babylon, dat heeft één doel, te verhinderen dat de Heer Jezus daar regeren gaat, dat hij daar koning wordt. De economie hangt daaraan. Als de oliekraan uit het Midden-Oosten een maand dicht is, dan is Amerika al door de knieën. Nog sterker als hij een week dicht is. Ja, zonder die handel gaat het niet. Alles hangt aan dezelfde draadjes. Het is heel complex. Maar het is wel helder, denk ik. En nu terug. Ik heb echt gebeden, heren, alsjeblieft, laat iets helder worden. Ik wil u herinneren aan de Heer Jezus. Toen we een poosje terug spraken over de tijd van de profetische lijn en zo, toen heb ik u gewezen op Johannes 18 in de Hof Gethsemane, waar de Heer Jezus zei, ik ben, en waar ze achterover vielen. En toen hebben we gezegd dat de tijd toen stilgezet is, dat de klok van Gods profetie daar stopgezet is en dat die klok weer gaat tikken als de Heer Jezus weer terugkomt. Maar stel u zich eens voor dat u zich kunt indenken wat er gebeurde toen de Heer Jezus gearresteerd werd. Zullen we hem eens volgen, proberen te volgen? Hij heeft gezegd, indien u naar mij zoekt, laat dan deze heen gaan. Dus de discipelen waren vrij. En hij liet zich wegvoeren, vrijwillig, niet door overmacht. Hij heeft zich vrijwillig overgegeven en hij heeft zijn handen uitgestrekt. Vanaf dat moment was hij een gevangene. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Ze hebben hem geslagen, ze hebben hem bespuwd, ze hebben hem bespot. Ze hebben hem verwijten gemaakt, ze hebben van alles met hem gedaan. En toen is hij voor de overpriesters gekomen. Dat is de eerste rechtszitting. Dat was religie. Zonder de Heer Jezus. Want voor hem was er geen plaats. We willen niet dat hij koning over ons is. U hoort ze het allemaal zeggen. Bent u dan de Christus? Zeg het ons dan vrijuit. En als ik het u zeg, zegt Jezus, gelooft u het niet? Hij zei, ik ben het. En wat is hun reactie? Godslasterlijke taal, want hij zegt dat die God is, bestaat niet. Hij is des doods schuldig. Dat was de reactie. Vanaf het moment dat de Heer Jezus zichzelf de mensenzoon noemt, afgevoerd. religie. Godsdienst zonder Christus. God heeft geen zoon. Hoe hard het ook klinkt, maar u ziet het. U hoort het en u leest het. Wie waren er nog meer toen? Nou, zij wilden natuurlijk een vonnis. En zij hadden eigenlijk niks te zeggen. Zij waren alleen maar godsdienst. Dus om een vonnis te krijgen, moest hij naar de bevelhebber. Wie was dat toen? U weet het. Pilatus. Pilatus, een representant van het Romeinse, van het Europese Rijk. Toch? Dat was toen aan het bewind. Dat Rijk dat was er, lazen we, is er daarna een hele tijd niet geweest en zal er straks weer zijn. 3 keer staat, het was er, is er niet, zal er toch zijn. Nou, dat Romeinse Rijk was er toen. Daar komt hij. Bent u dan de koning der Joden? U zegt het, zegt de Heer Jezus. Ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Ook al zegt Pilatus zijn vrouw, alsjeblieft, laat hem los of heb niets te doen met deze rechtvaardige. Zoiets heeft ze gezegd. Maar hij zegt, ja, maar dat betekent gewoon inleveren van eigen positie. Dus dat nooit, hè. Dat nooit. Uiteindelijk zwicht Pilatus dan ook. En als je hem vrijlaat, ben je geen vriendje meer van de keizer. We hebben geen koning dan de keizer. Ziet u? Het gezag ligt bij het Romeinse publiek, bij het Romeinse volk. En de Romeinen in de persoon van Pilatus hebben hem veroordeeld. Pilatus hoort uit 1 opmerking van de Heer Jezus dat hij uit Galilea kwam. Hij denkt misschien een handigheidje. Weet je wat ik doe? Ik stuur hem maar even naar Herodes. Die was toevallig ook in Jeruzalem. Die tijd. Nou, denkt Pilatus, dit is mooi, dus dan kan Pilatus dat even opknappen. Dan kan ik even buiten schot blijven of zo. Nou, Heer Jezus naar Pilatus, naar de Herodes. De Edomiet. Herodes is een beetje geïnteresseerd. En zegt, ik wil ook wel eens een wondertje zien. Het is iets spectaculairs misschien. Misschien komt er nog eens iets. Nou, Heer Jezus zwijgt in alle talen. Herodes doet hem een prachtig kleed aan. Ik wil het u wel voorlezen, want het staat gewoon in Lucas. Ik volg de tekst. En bespot hem op een gigantische manier. Ze slaan hem op het hoofd, geven hem een rietstaf. De koning wordt gesart, wordt geplaagd. Het soldatenspel heeft daar plaats. En als u dat ooit in Eckehome hebt gezien, ingegraveerd in een soort enorme kei eronderin, dan weet u wat ze daar gedaan hebben. Ze hebben net zo lang gesart tot hij gewoon bijna gestorven is daar aan deze godslasterlijke behandeling. Pilatus en Herodes waren immers geen vrienden. Staat in Lucas, hè? Precies. En op die dag werden ze vrienden. Waarom dit nadrukkelijke over Herodes? Wie stond ook als eerste bij die 10 koningen in Psalm 83? Edom. In de toekomst, hè? Daar gaat het Pilatusrijk, weet je wel, het Europese Rijk, het Romeinse Rijk, samen met Edom. Die waren geen vrienden. Nou, Europa is helemaal geen vriendje van die 10 koningen die daar in het Midden-Oosten leven. Maar ze worden op die dag vrienden. Ze waren geen vrienden, ze worden vrienden. Als het om de veroordeling gaat van dit, dan worden ze vrienden. Dat staat in de Bijbel. Nu, ze gaan. Pilatus en Herodes. Zal ik het anders zeggen? Europa met de 10 koningen die daar liggen. Met op hun nek het religieuze leven. De fariseeërs, de schriftgeleerden. Die zeggen, we willen niet. Dat hele gezelschap dat komt om 1 doel te bewerkstelligen. De ondergang van hem. Maar ze willen hem niet. Ze willen hem niet. Weg met hem. Kruisigen. Weg met hem. Dat roepen ze allemaal. Pilatus het minst hard. Maar uiteindelijk wordt er een vonnis geveld. En daar gaat de Heer Jezus. Zie je het dan niet? Zie je niet wat er in de toekomst gaat gebeuren? Ik weet het. Het is misschien even wennen aan de profetische lijn in het evangelie, maar dat is uniek. Het is echt uniek. Want u ziet, als het ware, in dat hele gebeuren van Lucas en van Johannes, hoe dat straks in de toekomst gaat. Precies. En u weet ook, dat daar waar zij denken het gewonnen te hebben, dat daar de nederlaag ligt. Want het lam zal het lam, hoort u het? Het lam zal hen overwinnen. Niet, hij komt ook als de koning der koningen, ook als de heren, maar het lam zal hen overwinnen. En ik hoop dat u het nu begrijpt, dat u nu eindelijk doorkrijgt waar het eigenlijk om gaat. Openbaring 17, 18 laat u het verschil zien tussen kerk en religie. Laat u zien dat in de eindtijd er een heel religieus leven is, inclusief commercie, economie, inclusief cultuur. Alle toneelspelers, alle harpspelers, alle muziek. Het is alsof alles tegen is. Alsof alles tegen de Heer Jezus is. En dat weet u. Er kan geen programma voor de televisie zijn of de Heer Jezus moet er onderuit gehaald worden. Alle cultuur, alle wetten, alle normen van God. Er is nergens meer homofilie dan in de cultuurwereld. Vreselijk is het. Het moet allemaal ondersteboven, het moet allemaal op zijn kop. Het heeft allemaal te maken met dat ene doel. En God zegt, er komt een moment dat ik in één dag, in één keer, dat hele stelsel wegvaag. Nou, dat is Babylon, dat is de ondergang van Babylon. Babylon, wee de grote stad. Iedereen die zegt, ja, maar dit is zo complex, dit is zo verweven in onze samenleving. Alle schepen, alle handelaars, alle goudsmeden, alle citersmeden, alles is erin verweven. Het is niet een wereldje op zich, het heeft te maken met het hele leefklimaat van straks. En nu hoop ik dat ik af kan sluiten met één ding. Wie is die Heer Jezus voor jou? Dat dit gaat gebeuren met hem, dat staat voor mij als een paal boven water. En dat het op deze manier gaat, is messcherp terug te vinden in het evangelie naar Lucas, waar je dit precies ziet. Van Pilatus naar Herodes, van Herodes naar Pilatus. En de hele Joodse gemeenschap wordt meegesleept. Niet iedereen wil dat, maar ze worden opgejut, ze worden meegenomen, ze worden geïndoctrineerd. En ze zeggen allemaal hetzelfde. En ze leiden uiteindelijk de Heer Jezus weg. Nou, dat gaat dan gebeuren. Het gaat om hem. De strijd is niet de strijd om een paar Joden, het is de strijd om de Heer Jezus. En als de Heer Jezus in je hart is, wat ga je dan zeggen vanavond tegen hem? Ga je dan zeggen, Heer Jezus, hier bent u veilig, hier mag u wonen, hier heb u ruimte. In mijn hart wil ik u prijzen, in mijn hart wil ik u eren. Ik wil u eren dat u de koning bent, dat u de Heer bent, maar vooral ook dat u het lam van God bent. Voor mij aan het kruis van Golgotha gestorven. Heer Jezus, ik wil u gewoon bedanken voor wie u bent. En ik wil u gewoon Heer noemen. Ik wil u gewoon omhoog heffen. Ik wil u verhogen. Ik wil u zeggen, Heer Jezus, u bent het. U bent de enige. Als dat gebeurt, is er nu op aarde een gezelschap waar de Heer Jezus welkom is. Toen was dat alleen het huisgezin in Bethanië. Even heel cru gezegd. Maar ik denk dat je het zo mag formuleren. Nergens was hij welkom. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Maar hij kon bij Maria en bij Martha en bij Lazarus een bed krijgen en een maaltijd. Bed and breakfast, als ik dat eens een beetje populair zeg mag. Daar. Daar hebben ze een maaltijd voor hem aangericht. Voor hem. En daar was Martha echt bezig. En Maria ook. En ze hebben beide hun hart getoond. De een met een broodje en de ander met een flesje parfum of nardusmirre. Ze hebben geprezen hem die alle eer waard is. En ik hoop dat u nu begrijpt waar de aanval van de tegenstander zich op richt. Niet op u als persoon. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Het is heel anders. Er zijn machten en krachten bezig in de hemelse gewesten die het gemunt hebben op de ondergang van de Heer Jezus. En als u aanval krijgt, gaat het niet om u persoonlijk, maar gaat het om dat van Christus in u. Dat moet weg. En daarom begrijpt u dat de kerk onder spervuur ligt vandaag. De ene publicatie is nog niet verschenen of de andere komt. Over de Heer Jezus. Het gaat steeds over hem. En hij wordt steeds meer onze oudste broer. Ons prachtig voorbeeld. Een soort illustratie van hij is God de Zoon, broeders en zusters. God heeft wel een Zoon. En dat is niemand minder dan de Heer Jezus. En dank hem en prijs hem alsjeblieft. Amen. Ik wil graag met u danken. Vader, we danken u voor wie de Heer Jezus is. Danken u dat u uw eigen Zoon niet gespaard hebt, maar dat u hem voor ons allen overgegeven hebt. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus kwam. En ik wil de Heer Jezus bedanken, Vader, voor wat hij heeft gedaan, voor wie hij is. En ik begrijp nu een beetje dat als we kijken naar wat er toen gebeurde, toen hij gearresteerd werd en toen hij voorgeleid werd, dat al die drie elementen hem veroordeeld hebben. Het godsdienstige leven, het politieke leven, het Romeinse Rijk en Edom, de representant van die 10 koningen. O Vader, ik wil u danken voor uw Heilige Geest en u vragen of een ieder die hier is mag beseffen wat u ons zeggen wilt. Maar één ding is helder, Vader, hij moet wassen en wij moeten minder worden. Hij moet omhoog. En als in Psalm 2 al gezegd wordt tegen koningen, als er eigenlijk een soort oproep komt van vorsten, van richters van de aarde, kust de Zoon, dan willen we dat ook gewoon doen, Vader. We willen de Heer Jezus eren door aan zijn voeten te vallen en zijn voeten te nemen en zijn voeten te zalven en zijn voeten te kussen en onze liefde aan hem te betonen. We willen u danken dat u ons zo door uw Heilige Geest wilt leiden en opvoeden. Dank u wel voor elkaar. Zegen en ieder die hier is, wilt u ons bewaren en gedenken en dicht bij u houden. Amen.